Goedemorgen. Het is fijn om in jullie midden te zijn. Het is bovenal fijn om het woord van God met jullie te mogen delen deze morgen. Mijn naam is Martin, getrouwd al 26 jaar met Jeanette. We hebben 3 kinderen. Carmen is 18 en heeft net het nest verlaten, is getrouwd. Twan is gisteren 15 geworden en Nadie is 11. Op dit moment zijn we verbonden als stafmedewerkers aan een Bijbelschool Gospel for Europe in Hilversum. Wat doen wij daar? Het eerste wat wij daar zeggen is dat Europa zendingsgebied is geworden, of is. Misschien al meer jaren dan we denken. En we leven in zendingsgebied. Nederland is zendingsgebied geworden door de jaren heen. Maar ook de vakantielanden, waar we misschien allemaal naartoe zouden zijn geweest. Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Spanje. Als je kijkt hoeveel wedergeboren christenen daar zijn, dan is dat zeer, zeer weinig. Zijn er kleine gemeenten vaak die de Heere willen dienen en volgen, die de Heer Jezus daadwerkelijk kennen. En voor de rest is het kurk en kurk droog, niet alleen letterlijk in Europa, maar ook figuurlijk. En wij hopen door deze Bijbelschool mensen bewust te maken van daar waar ze wonen, waar ze werken, waar ze studeren, zodat ze uitgaan om de Heer Jezus Christus bekend te maken. Niet dat we alleen op Europa gericht zijn, maar dat is wel onze eerste focus. Wij als stafmedewerkers, en Leander Jansen is hier ook wel eens voor gegaan, daar doen wij dat mee samen, met zijn gezin en ons gezin. Wij leven en werken dus met de studenten samen. Dus wij zijn een woongemeenschap met elkaar in Hilversum. En wij geven onderwijs, niet alleen wij, maar ook vele leraren van buiten. Wij geven onderwijs een jaar lang en daarna gaan de studenten, jong en oud, dus er zitten ook gezinnen bij ons die een jaar onderwijs krijgen, gaan daarna Europa in. Ik ben ongeveer 30 jaar geleden radicaal tot geloof gekomen. Ik was wel christelijk opgevoed. Wist en de boodschap ook wel, maar dat het echt mijn hart heeft geraakt was op een zondagmorgen. En anders was ik wel naar buiten gelopen om dat verhaal daar te vertellen aan een broeder. Maar ik denk, nou ja, kom je toch te staan, dus ik doe het maar aan publiek. Het was tijdens een zondagmorgendienst, een grote gemeente in Oldebroek van 600-700 mensen, strak liturgisch ingericht, laat ik het zo maar zeggen. Dan begrijpt u wel een beetje hoe zo'n dienst eruit ziet. En op een gegeven moment zei de voorganger, Nol Esmeijer, misschien onder de ouderen onder jullie die hem wel kennen, Nol. Die zei op een gegeven moment, ik stap nu van deze preekstoel af en ik kniel voor het kruis. En er was een groot kruis daar en het was doodstil, want ja, dat gebeurde natuurlijk niet dat een dominee zomaar van zijn preekstoel afkwam en hij ging knielen ergens in de kerk. Het was doodstil en hij zei daarbij om te laten zien dat ik de Heer Jezus in alles wil dienen. En hij ging van de preekstoel af en knielde. Het was doodstil in de kerk en wat gebeurt hier nu? En opeens stond er ergens een jonge man op. En die liep naar voren en knielde naast Nol. Om ook te laten zien, ik wil de Heer Jezus dienen. En ja, toen was er toch een soort van beroering van de Heilige Geest in de gemeente. En overal kwamen jongeren naar voren toe. Knielden rondom dat kruis neer om hun leven aan de Heer Jezus te geven. Waaronder ik en mijn aanstaande vrouw Jeanette. We zijn naar buiten gelopen, samen. En we hebben daar gezegd, Heer, hier is ons leven en u mag het leiden naar uw wil. En dat is het leven wat we leiden tot op de dag van vandaag. Het gaat niet meer om ons, het gaat om de Heer Jezus in ons leven. Als je aan Jeanette zou vragen wie is het belangrijkste in je leven, dan zal ze niet zeggen dat is Martin, maar dan zal ze zeggen dat is de Heer Jezus. En zo moet het ook zijn. En dat is voor mij in dito. Ik hou heel veel van Jeanette. Maar het gaat om de Heer Jezus in mijn leven. Het gaat om de Heer Jezus in ons huwelijk. En zo leven we ons leven. Tot eer van zijn naam. Voor de tijd die ons hier op aarde gegund is. Dus dat doen we een beetje en we zijn dankbaar dat de Heer Jezus en dat de Heer ons wil gebruiken in zijn wijngaard. En op dit moment in Hilversum. Ik wil vanochtend met jullie Gods woord gaan openen. En dat doen we uit 1 Korinthe hoofdstuk 15. 1 Korinthe hoofdstuk 15. Korinthe 15 vanaf vers 50. Daar staat boven, ik lees voor uit de Herziene Statenvertaling, uitzicht op de overwinning. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heer. We gaan over dit gedeelte met elkaar nadenken en wat mij betreft laat de Bijbel open. Ik ga tekst voor tekst ga ik met jullie er doorheen. Paulus vindt de lichamelijke opstanding nogal belangrijk. Dat zien we door dit hele gedeelte heen, 1 Korinthe hoofdstuk 15. Als je een bladzijde terugbladert, dan zie je dat hij een heel hoofdstuk besteedt aan de opstanding, de lichamelijke opstanding van de doden. Hij begint eerst door te zeggen de opstanding van Christus. De Heer Jezus Christus is opgestaan en vele mensen hebben dat mogen zien. Met eigen ogen, hij is opgestaan uit de dood. Daarna gaat Paulus iets vertellen over de opstanding van de doden, het nieuwe lichaam wat we krijgen en uiteindelijk komen we dan uit bij het gedeelte wat wij met elkaar gelezen hebben, uitzicht op de overwinning. Paulus vond het blijkbaar belangrijk om de gemeente van Korinthe duidelijk te maken, er is een lichamelijke opstanding van de doden. Christus is opgestaan uit de dood en zo zullen wij die geloven in de Heer Jezus ook opstaan uit de dood. Waarom vond hij dat nu zo belangrijk om te benadrukken? Nou, daar zat een reden achter. De gemeente in Korinthe was beïnvloed door het denken van die tijd. En wat was het denken van die tijd? We noemen dat wel het Griekse denken of ook wel het gnostische denken. Nou, dat laatste woord mag je vergeten, maar dat Griekse denken, dat houdt het volgende in. Het lichaam doet, is van ondergeschikt belang, is eigenlijk niet belangrijk. Het Griekse denken gaat ervan uit dat alleen maar geest en ziel belangrijk zijn en door veel boeken te lezen en door te studeren kun je je geest en je ziel krachtiger, mooier maken, maar dat staat buiten dat wat het lichaam doet. Dat zie je ook terug in de gemeente van Korinthe. Je ziet bijvoorbeeld dat zij het lichaam niet zo waarderen. Hoe zie je dat terug? Nou, bijvoorbeeld dat je in de gemeente van Korinthe tijdens het avondmaal zag dat sommige mensen, wat waren ze? Dronken. En de gedachte erachter was, ja, dat is wat mij lichamelijk overkomt, maar dat heeft geen invloed op het geestelijke en mijn ziel. Er was nog iets wat zich in de gemeente bijvoorbeeld afspeelde in Korinthe. Er was seksuele immoraliteit. En de gedachte erachter was, dat is wat mijn lichaam doet, maar dat heeft geen invloed op mijn geest en mijn ziel. Nou, dat is het Griekse denken. En eigenlijk is dat Griekse denken heel sterk ook het denken van onze tijd. Wij onderwaarderen vaak het lichamelijke. Ja, dat is een omhulseltje en dat gaat het graf in of dat wordt uiteindelijk verbrand. En ja, dat is voor de rest niet belangrijk. Maar zo spreekt de Bijbel er niet over. De Bijbel spreekt juist heel mooi en bijzonder over het lichaam. En je ziet door de heel Korinthe heen dat Paulus zegt het lichaam is wel belangrijk. Want wat zegt hij een aantal keer in Korinthe, of tegen de Korintiërs? Het lichaam is een tempel van de Heilige Geest. De Heilige Geest woont in dit lichaam, zoals ik hier sta. En zoals we met elkaar gemeente zijn, allemaal lichamen samen, woont de Heilige Geest in de gemeente. En is dus wel degelijk belangrijk om goed zicht te hebben op het lichaam en dat het lichaam hier en nu overgaat in een eeuwig lichaam. Wij zullen dus niet als geesten of iets dergelijks ooit in de toekomst zijn, maar wij zullen weer een lichaam krijgen, een opstandingslichaam krijgen. En dat moeten we als gemeente blijven waarderen. Nou, en dan zijn we aangekomen bij de tekst uit 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 50. Daar zegt Paulus, maar dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Wat bedoelt hij hier te zeggen? Nou, vlees en bloed, wat zou hij daarmee bedoelen? Je huidige lichaam. Dit lichaam, zoals ik hier sta, kan de eeuwigheid nog niet zien. Nou, dan zou hij twee redenen kan die daarvoor aanbrengen. De eerste reden is dat het lichaam, zoals het hier staat, de eeuwigheid niet kan zien. Heeft te maken doordat dit lichaam broos is. Kwetsbaar is. Nou, dat heb ik de afgelopen tijd in de vakantie alweer gemerkt. Mijn zoon is 15, maar fietst iedere dag 40 kilometer. Hij zit op school in Amersfoort, dus fietst van Hilversum naar Amersfoort. 5 keer 40 op een week. Ik mountainbike met mijn zoon. En we zijn in Zuid-Limburg geweest. En ik merk dat dit lichaam, zoals het hier staat, kwetsbaar is. Want als de heuvels eraan kwamen, dan zag ik het achterwiel van mijn zoon steeds verder weg raken. En ik werd steeds roder en roder. Het verzetje moest steeds lichter en lichter. En uiteindelijk stond hij daar toch een beetje meewarig bovenaan de heuvel te kijken naar zijn oude vader die al ploeterend boven kwam. Het is kwetsbaar. Het is broos, het is onder aftakeling, het is aan aftakeling onderhevig. Het tweede reden waarom dit lichaam nog niet de eeuwigheid in kan gaan is door de zondeval. Ons lichaam, hoewel we kunnen zeggen dat we gereinigd zijn door het bloed van de Heer Jezus, kan dit lichaam wat toch onder invloed staat van de zondeval de eeuwigheid nog niet in. En zijn we in afwachting naar een nieuw lichaam. Hoe heet zo'n nieuw lichaam? Nou, dat noem je een opstandingslichaam. En wat is een opstandingslichaam? Het lichaam gelijk aan dat van de Heere Jezus na zijn opstanding. Ik zeg dus niet dat we in de eeuwigheid geheel gelijk zijn aan de Heere Jezus. Want in de hemel is de Heere Jezus God en mens. Maar het lichaam wordt wel degelijk gelijk aan dat van de Heere Jezus. Na zijn opstanding. Hoe moet je dat nu voorstellen? Nou, zouden we kunnen eten en drinken? In het opstandingslichaam? Ja, want dat deed de Heer Jezus ook, na zijn opstanding. Zou een bepaalde herkenbaarheid zijn van het opstandingslichaam, wie je bent? Nou, ik denk het wel. Want toen de Heer Jezus bij de discipelen kwam, zeiden ze gelijk, dat is de Heer Jezus. Maar het is er toch aan de andere kant ook weer anders. Het is niet meer aan plaats en tijd gebonden. Want de Heer Jezus was er, zonder dat deuren geopend zijn, maar hij was daarna ook weer weg. Dus als Paulus hier zegt, maar dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven, dan betekent dat niet dat dit lichaam al de eeuwigheid in kan gaan, maar dat het lichaam wel degelijk gewaardeerd moet worden, omdat het nieuw opstandingslichaam krijgen, gelijk aan dat van de Heer Jezus. Vers 51. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. Dat woordje geheimenis, daar staat in het Grieks het woordje mysterion, mysterie. Het is iets wat nog verborgen is gebleven. Een aantal keren zie je dat Paulus iets wat nog verborgen was, wat je nog niet eerder las in de Bijbel, dat Paulus dat de gemeente bekend gaat maken. Nou, wat gaat Paulus hier de gemeente bekend maken? Zie, ik vertel je een geheimpje. We zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. Wie zijn nou die wij? Nou, misschien dat vers 57 ons daarbij kan helpen. Wie zijn eigenlijk nou die wij? Nou, er staat in vers 57, maar God zij dank die ons, dat zijn die wij, de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Over wie hebben we het in dit gedeelte? Over mensen die de Heer Jezus Christus persoonlijk kennen. Maar Godzijdank die ons de overwinning geeft. Het is God die ons zijn Zoon heeft gegeven. Het is God die in zijn genade naar jou en mij heeft omgezien. Het is God die zijn Zoon naar deze wereld heeft gezonden om de toren over de zonde te dragen, terwijl eigenlijk wij zouden moeten lijden onder Gods toren over onze zonde. En wij lijden daar niet onder, omdat we schoongewassen zijn door het bloed van de Heer Jezus. En dat is aan ons gegeven door zijn Zoon. Het is goed om jezelf dus af te vragen als je aan het avondmaal gaat, ken ik de Heer Jezus als persoonlijke redder en verlosser? Maar dan zullen denk ik heel veel zeggen, ja. Maar ben je hier nou ook gekomen met een dankbaar hart? Dat jou alles is gegeven in de Heer Jezus Christus. Dat er overwinning is over dood en zonde alleen maar door het volbrachte werk van de Heer Jezus. Doordat de Heer Jezus kon uitroepen, het is volbracht. Ik heb er niets aan toe te voegen als mens. Het is alles gegeven in de Zoon. Is er dankbaarheid in je hart als we de liederen hebben gezongen die gingen over het lijden, sterven, opstanding, eeuwig leven? Is er dankbaarheid dat je het woord weer kan openen en daarin God en zijn zoon kan ontmoeten? Is er dankbaarheid dat we kunnen aangaan deze morgen aan het avondmaal? Toets je hart. En kun je uitroepen met Paulus, vers 57, maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. We gaan terug naar ons vers. Zie, ik vertel je een geheim, wat nog niet eerder, het was verborgen, maar ik ga het jullie bekendmaken. We zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. We krijgen een nieuw lichaam, wat onvergankelijk is. Nou, daar heeft Paulus iets gezegd over wat er gaat gebeuren met een gelovige, met een wedergeboren christen. En ik ga het even nog scherp zeggen, om even gewoon helderheid. Dus niet over, het gaat hier niet over een religieus mens die zondag aan zondag in een kerk zit. Maar het gaat hier om personen die de overwinning van de Heer Jezus Christus kennen, omdat het hun gegeven is door God in zijn Zoon. Nou, dan heeft hij dat uitgezegd, wat gebeurt er? En dan gaat hij iets vertellen over wanneer gebeurt dat dan? En dan zie je in vers 52, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin, immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Er staat hier in een ondeelbaar ogenblik. Dat woordje ondeelbaar, in het Grieks staat daar het woordje atomoi. En atomoi, daar zit ons woordje atoom in. Het kleinste deel. In een ondeelbaar ogenblik, in het kleinste deel, zullen wij veranderd worden. Zal ons lichaam veranderd worden. Er staat volgens mij in de Statenvertaling staat er, in een punt van de tijd. Plotseling wordt je lichaam veranderd tot een opstandingslichaam gelijk aan dat van de Heer Jezus. Dat is niet geweldig? Wat een geweldige toekomst je dan hebt als je dat weet. In een ondeelbaar ogenblik. Ja, zou dat kunnen? Zou je nou in, dat is wel een goede vraag misschien. Zou het nou kunnen dat je opeens verandert en voor altijd bij de Heer Jezus bent? Is er een voorbeeld in de Bijbel? Kennen we een voorbeeld in de Bijbel waarin dat ook voorkomt? Dat een persoon er opeens niet meer was. Ja, Henoch. Henoch wandelde met God. En hij was niet meer. Waar is oom Henoch gebleven? Nou, geen idee. Hij is er niet meer. Dus er is wel een verhaaltje. Aan het eind moet je er niet gaan aanvallen van ja, dat staat niet in de Bijbel. Want dat weet ik ook wel dat het niet in de Bijbel staat. Maar er is wel een verhaal dat zegt van, nou, Henoch wandelde met God en wandelde en wandelde. En op een gegeven moment zei God tegen Henoch, ja, je bent nou dichter bij mijn huis dan bij jouw huis. Kom nou maar thuis. Dat is mooi. Maar dat geeft wel iets van de intimiteit weer die Henoch had met God. En hij was niet meer. Dus we kennen in de Bijbel dus een voorbeeld dat opeens iemand er niet meer was. Zou God dan de gemeente niet in één keer tot zich kunnen nemen? De gemeente die bestaat uit twee soorten mensen. Als de Heer Jezus nu zou komen, nou, dan hoop ik dat deze zaal helemaal leeg is, hè? Dat snap je natuurlijk wel. In één keer allemaal bij de Heer Jezus. Dat is deze groep. Maar ik denk dat jullie door de jaren heen ook vele malen bij het graf hebben gestaan. Broeders en zusters waar je afscheid van hebt genomen. Nou, ook die zullen in één keer bij de Heer Jezus zijn. De gemeente bestaat uit twee groepen mensen. Mensen die op dit moment nog leven en wachten op die bazuin die zal klinken en dat we voor eeuwig bij de Heer Jezus zullen zijn in een nieuw opstandingslichaam. Maar ook de doden zullen opstaan en een nieuw lichaam ontvangen en ook bij de Heer Jezus zijn. Twee groepen mensen die in één keer veranderd worden en voor altijd bij Christus aanwezig zijn. Nou, wanneer gebeurt dat? Nou, in een punt van de tijd als de laatste bazuin zal klinken. Nou, wat is die laatste bazuin? Nou, er zijn heel veel theorieën over. Ik ga de meest makkelijke theorie hanteren. En dat is het volgende. Hij heeft daar het beeld voor ogen van een Romeins leger. En een Romeins leger wachtte op 3 keer een bazuinklank. De eerste keer ging er een bazuin. Zoiets ongeveer, denk ik. Ik doe ook maar even wat hoor, maar een bazuinklank. En die bazuinklank, dan moesten ze de boel gaan opbreken. Tenten inpakken, rugzak op, alles klaarmaken. Dan ging er een tweede bazuin. Ze moesten zich gaan opstellen. In rijen. En dan de derde bazuin. Voorwaarts, mars, lopen naar de volgende plaats waar we naartoe trekken. De laatste bazuin. Klaar om op te trekken als gemeente naar een andere plaats. Voor eeuwig met een nieuw opstandig lichaam bij de Heer Jezus zijn. Maar er zijn er wel 2 bazuinklanken voor geweest. En die zijn wel belangrijk, ook voor de gemeente. Heb je opgebroken? Heb je opgebroken? Of zit je zo vast aan de aarde dat je niet aan moet denken dat die bazuin nu zou klinken? Dan zul je eigen leven, denk ik, moeten toetsen. Is er opgebroken? Ben je opgesteld met elkaar? Sta je klaar? Vol verwachting? De Heer Jezus kan vandaag terugkomen. En ik zeg niet dat je daardoor nu alles moet loslaten. Dus jongeren, je gaat morgen gewoon naar school toe. En ouderen, je gaat morgen gewoon aan het werk. Want je hebt wel een taak op deze aarde. En die taak mag je in liefde voor God en in liefde voor de Heer Jezus vervullen. Dus je bent niet zomaar op school en je bent niet zomaar op je werk. Maar God stelt jou op die plek om een getuige van hem te zijn. Dat is je rol en je taak op de plek die God jou nu geeft. Maar je bent wel opgebroken en je staat wel opgesteld. Want als vandaag die laatste bazuin zal klinken, dan ga je met hem mee. Ik zal zo meteen daar nog iets over zeggen, over dat klaarstaan en klaar zijn. We gaan verder met onze tekst. Ik ga door en begin bij 54 te lezen. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is je prikkel? Graf, waar is je overwinning? Daar zit eigenlijk een soort van een uitdagende klank zit daarin, hè? Zo van, dood, waar is nu je prikkel? Graf, waar is je overwinning? Je hebt niet meer het laatste woord. Door de Heer Jezus is de dood verbroken en is er overwinning en is er eeuwigheid voor hen die in hem geloven. En hij heeft dan een soort van beeld, bijvoorbeeld van een schorpioen. Een schorpioen heeft 1 steek, kan die geven in de woestijn aan een persoon en die persoon overlijdt. Maar die prikkel is eruit, die angel is eruit, die prik is eruit. De dood heeft niet meer het laatste woord. Is het niet geweldig? Jullie zitten een beetje van, daar moet je toch blij van worden van dit, of niet? Dat je weet door een kind van God te zijn, dood, waar is je prikkel? Graf, waar is je overwinning? We worden over lijden heen geteeld, de eeuwigheid in. En ik ben me heel goed bewust dat er veel lijden is, ook in deze gemeente. We hebben een aantal dingen vanochtend gehoord. Met kleine kindjes waar we verdriet om hebben, waar lijden is. Maar dit klinkt als een bemoediging. We worden over lijden heen getild. We mogen in het verdriet en in de moeite ook tegen elkaar zeggen: er is eeuwigheid. Er is hoop. Er is verwachting. In de Heer Jezus Christus. Door het geloof kunnen we troost hier ontvangen. En mogen we uitzien naar dat wat komen gaat in de toekomst. En misschien vandaag al, als die laatste bazuin zal klinken, mogen we voor eeuwig bij de Heer Jezus zijn. En daardoor dat Paulus ook in zijn moeilijke leven uiteindelijk die overwinning kan uitroepen. De dood heeft niet het laatste woord. Vers 57. Dan komen we even uit bij dat wat ik net al gezegd heb. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Eerst deed hij nog iets uitdagends. Dood, waar is je prikkel? Ik zou dit, vers 57, zou ik meer zeggen: hier is hij aan het aanbidden. Dit is een aanbiddingswoord. Maar God zij dank. Er is overwinning in de Heer Jezus Christus. Hij heeft alles volbracht. En de dood heeft niet meer het laatste woord. Vers 58. Daarom. Let goed op het woordje daarom. Ik heb er een streep onder gezet bij mezelf. Daarom. Nu komt er het gevolg. Het is dus niet zo, lieve broeders en zusters, dat als je dit weet, er is eeuwigheid, die laatste bazuin gaat klinken. Nou, tuinstoel achterover, lekker in de rust, we hoeven niks meer te doen. Maar nou, dan wil ik je nu toch wel wakker schudden. Daarom. Nou, wat dan daarom? Nou, daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Mijn lieve broeder en zuster, als je dit weet, dat er eeuwigheid is, dat er overwinning is, dat er een nieuw lichaam komt, dat moet jou aanzetten tot een standvastig geestelijk leven. Ik moest daarbij denken aan Hebreeën 12. En laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl het oog gericht houden op Jezus Christus, de en leidsman van het geloof. Dus je bent standvastig, maar je loopt ook een wedloop. En die wedloop ben je gericht op de Heer Jezus Christus. Als je het vorige allemaal weet, dat betekent dat niet nu in de rust, in de zin van ik hoef niks meer te doen, maar het zet jou aan tot activiteit. Ten eerste, standvastig geestelijk leven. Ik wil een wedloop lopen, hier op aarde, met het zicht op de Heer Jezus. Nou, is dat je leven? Ben je vol van de Heer Jezus? Als je nu naar school gaat en je bent een wedergeboren christen, dan kan het zijn dat je denkt, school, hbo, universiteit, moi? Dat kan. Maar je kunt het ook anders bedenken. Ik heb een paar hersens gekregen die ik kan gebruiken. En ik ben daar met een doel. En het doel is, ik ben daar om Christus te verkondigen. Ik ben daar om een licht te zijn in duisternis, in evolutieduisternis. Ik ben daar om verschil te maken. Om Jezus Christus bekend te maken. En morgen zit je op je fietsje met het broodbakje achterop en je denkt, daar gaat weer een seizoen. En ik zit weer tegenover die andere vent waar ik al 30 jaar tegenover zit. Of ik zit weer in mijn auto en ik ga van de ene file naar de andere file, want ik moet daar naartoe en daar naartoe. Maar draai het vandaag eens om. Wees standvastig en onwankelbaar. Je bent hier tot eer van God op deze aarde. En door het bekend zijn met de Heer Jezus heb je hier een doel. Of morgen zit je thuis, man is weg, kinderen zijn naar school en denk, nou, dan begint het weer. Misschien werk je er wat parttime nog bij, dat kan. En dan? Dan heeft God je een doel gesteld. Tot doel gesteld. Ik mag een licht zijn in mijn gezin. Ik mag een licht zijn in mijn huwelijk. Ik mag Jezus Christus bekendmaken als man, als vrouw, daar waar God mij heeft neergezet. Wees standvastig, onwankelbaar, onwankelbaar. Want je leven is gebouwd op een rots. Jezus Christus. En wees steeds overvloedig in het werk van de Heer. Ik moest daarbij denken aan Colossenzen 3 vers 23. 3:23, waar staat: en alles wat je doet, doe dat van als voor de en niet voor mensen. Is dat je leven? Met uitzicht op de overwinning voor de eeuwigheid, een overwinningslichaam. Maar is dit je leven? Dat je uiteindelijk zegt, als Christus dit voor mij gedaan heeft, gestorven en opgestaan, dan wil ik niet stoppen bij vers 57, maar dan komt 58. Daarom, Heer, bekrachtig mij met uw geest, zodat ik kan leven tot eer van uw grote naam. God zegent jullie daarbij in het nieuwe seizoen. Amen. Laat een moment hebben van stil en persoonlijk.